Het is 1 minuut over 8. Dus lijkt het me goed om te beginnen. Ik wil deze vergadering openen door aan te geven dat er geen afwezigen zijn. Omdat ik voorzitter ben, wordt mijn plaats als commissielid ingenomen door de heer Van der Steen. Welkom aan de belangstellenden op de publieke tribune, de feestende pers en de ambtenaren. Welkom aan burgemeester en wethouders, mevrouw Knossen, de heer Cruijff, nu zonder voorletters, als ervaren wethouder. Mevrouw Treep, na jaren raadslid, nu wethouder. En mevrouw Vlam als nieuwe wethouder, voor het eerst in een vergadering als deze in ons midden. En welkom aan de leden van de commissie. Voor het eerst op op een andere plaats dan in meer of mindere mate gewend. Ik hoop dat die plaats bevalt, evenals het wat veranderde uitzicht. Daarmee open ik de vergadering met die korte inleiding. De agenda kan volgens mij zo vastgesteld worden als is voorgesteld. En dat betekent dat we naar de ingekomen stukken, het derde agendapunt, kunnen. De schriftelijke technische vragen zijn ook allemaal schriftelijk beantwoord en hebben we tot ons gekregen. Het ingekomen stuk 3 over het beroep in zaken Slappendel 8a is al geagendeerd voor de commissievergadering van volgende week donderdag 28 juni. U wilt iets vragen?
Ja, over die agendering. Ik zag inderdaad.
Heer Molenaar.
Dank u wel, voorzitter. Ik zag de motivatie. En die motivatie die ik zag, die bracht bij mij het idee op dat sprake is van een misverstand. Want ik begreep dat de Partij van de Arbeid-fractie die agendering motiveert met het feit dat zij de indruk hebben dat gevraagd wordt om instemming. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een collegebevoegdheid. Dus als dat de motivatie is, dan zou die niet geagendeerd hoeven te worden. Tenzij er wellicht een andere motivatie is. Dat kan natuurlijk altijd. Maar dan hoor ik die graag, zodat wij er ons ook allemaal op voor kunnen bereiden.
Mevrouw Van der Graaf.
Wij zijn ons ervan bewust, voorzitter, dat het inderdaad aan het college is. Het was alleen dat we onderling besproken hadden dat we nog eens extra duidelijk wilden maken dat het iets is waar wij niet achter staan. Dus dat momentum wilde met name mijn fractiegenoot even creëren.
Als een mededeling of echt als politieke discussie?
In principe als een mededeling.
Dat kunt u ook vanavond misschien doen.
Precies. Bij deze.
En de derde mededeling over het ingekomen stukken is dat.
Voorzitter, dan wil ik nog even wat vragen.
Meneer.
Dank u wel, want dan is nu de vraag. Kan dat agendapunt voor volgende week van de agenda? Want ik hoor mevrouw Van der Graaf zeggen, bij deze de mededeling, dat was de bedoeling. Dan is hij volgens mij afgedaan en kan hij van de agenda af.
Wat ons betreft prima, ja.
Dan vervalt daarmee dit agendapunt bij de commissievergadering van volgende week donderdag. De derde mededeling over de ingekomen stukken is dat het stuk 20 over de woningbouw abusieflijk als vertrouwelijk is gekenmerkt bij de stukken. Dit stuk komt op 28 juni, die vergadering van volgende week donderdag, terug als ingekomen stuk, zodat eventueel technische vragen overgesteld kunnen worden. De raadsvergadering van 5 juli. De raadsvergadering van 5 juli, een correctie. Daarmee is agendapunt 3 afgerond en schors ik even de vergadering voor een wat feestelijk moment. Ik stel voor dat de mond zo langzamerhand leeg zijnt, wij weer verder gaan. Hartelijk dank voor deze tractatie. Toch wel een feestelijk moment dat wij hier cake krijgen en dat op zo'n verjaardag er deze commissievergadering is. We gaan verder met agendapunt 5. Bespreken van de jaarrekening van 2017. Het gaat als volgt. Allereerst wil wethouder Vlam iets aangeven. Vervolgens zal de voorzitter van de auditcommissie, de heer Van der Hoef, namens de auditcommissie iets aangeven. En daarna gaan we in de eerste termijn reactie van de wethouder of wethouders en eventueel een tweede termijn. Ik geef allereerst het woord aan.
Ja, ik moest even kijken of ik erbij kon. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, voordat we het gesprek ingaan, is eigenlijk hetgene waar we geëindigd zijn bij de auditcommissie vorige week. Waar de accountant ook nog bij aanwezig was. Toen, even los van de telfout waarvan afgesproken is dat die in de definitieve versie gecorrigeerd gaat worden, is nog wachten op de accountantsverklaring. Nou, de accountantsverklaring die stuitte nog op twee onderdelen die afgerond moesten worden. Enerzijds de afrekening vanuit Amersfoort en het andere vanuit de Belasting van Schepenzeel. Vandaag is de positieve verklaring vanuit Amersfoort binnengekomen. Vanuit Schepenzeel is nog niet binnen, maar hebben we wel vergelijkbare geluiden gehoord. Dus dat is de reden waarom de finale reden van de accountsverklaring nog niet binnen is, maar wel alle tekenen zijn er. En dan kijk ik nog eventjes naar de secondanten, dat dat er wel gaat komen. Dus dat in ieder geval even vooraf, voordat we inhoudelijk over de jaarrekening verder gaan. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Vlam. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Hoef als voorzitter van de auditcommissie.
Voorzitter, dank u wel. Wij zijn inderdaad vorige week maandag als auditcommissie even kort bij elkaar geweest. Eén agendapunt, de jaarrekening bespreking technisch met de accountant en met de ambtenaren van onze gemeente. Belangrijk eerste punt was, en wethouder Vlam heeft het al aangegeven, er werd natuurlijk gevraagd naar de goedkeurende of niet goedkeurende verklaring van de accountant. En hij kon inderdaad op dat moment aangeven een aantal zaken. Controle was gestart, vragen waren gesteld intern, antwoorden waren daarop gekomen vanuit de gemeente. En dat zag er allemaal positief uit. Dus daar zag de accountant geen belemmering. Er was inderdaad toen nog sprake van geen goedkeurende verklaring van de accountant van de regio Amersfoort. We horen net dat dat wel het geval is. Dus dat is mooi. Hij benoemde ook inderdaad de verklaring van de accountant van Scherpenzeel, waar wij de belastingen samen mee doen. Die was er toen nog niet. Nou, ik begrijp, die is er nog steeds niet. Maar dat zit er wellicht aan te komen. En ook heeft de accountant in de auditcommissievergadering aangegeven dat ook de Sociale Verzekeringsbank, daar waar het de PGB's betreft, nog een goedkeurende verklaring moet gaan afgeven. Dat was misschien wel het belangrijkste punt waar we over gesproken hebben in de auditcommissie. Er zijn toen vervolgens een aantal vragen gesteld door de verschillende commissieleden. Er zijn vragen gesteld over de incidentele baten en lasten en hoe het komt dat dat toch wel redelijk fluctueert. Nou, daar heeft de accountant een antwoord op gegeven. En ook de ambtenaar heeft daar een toelichting op gegeven. Michel Hardeman kwam inderdaad tot de conclusie dat er een optelfout was gemaakt. Daar waar het saldo van baten en lasten uit de normale bedrijfsvoering betreft en de buitengewone baten en lasten. En daar is vervolgens door mevrouw Van der Mark en haar mensen aangewerkt. En als auditcommissie hebben we inderdaad doorgekregen dat er een telfout gemaakt is. Maar die was binnen die twee posten te verrekenen. Dus had geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Dus het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening is nog steeds zoals hij is. Het stuk is nog niet compleet en nog niet goed, maar voor de raadsvergadering is ons toegezegd in de auditcommissie dat de juiste stukken met de juiste bedragen naar ons toe komt. Vervolgens heeft ook collega Wils van der Steen nog een aantal vragen gesteld, met name met betrekking tot het saldoverschil tussen najaarsrekening en jaarrekening. En de accountant geeft daar inderdaad aan, ja, je moet een bepaald voorspellend vermogen daarop loslaten. En hij is ook voorstander van voorzichtig begroten. En als het dan vervolgens positiever uitpakt, nou, dan moet je daar misschien maar happy mee zijn. Dat is beter dan andersom in ieder geval. Meneer Van der Steen heeft wat gevraagd over het weerstandsvermogen en over de stortingen en ontnemingen uit de reserves. En dat was eigenlijk een korte samenvatting van wat we daar hebben besproken. We zijn een drie kwartier bij elkaar geweest ongeveer. En we zijn weer allen naar huis gegaan.
Dank u wel voor deze rapportage. Dan denk ik dat we nu voor de commissie naar de eerste termijn over de jaarrekening kunnen gaan. Welke fracties willen daar het woord over voeren? Dat zijn alle fracties. Ik stel voor in volgorde van grootte van de fractie erop in te gaan. Meneer Van Hoef, u krijgt weer het woord.
Dank u wel, voorzitter. Bof ik even. Laat ik even beginnen met te zeggen dat wij hebben... Moet ik even kijken? Nee, sorry. Ik heb de tekst van de kaderbrief in mijn hoofd. Ik ga anders beginnen. Technisch gesproken hebben we de jaarrekening besproken in de auditcommissie. Ik heb daar net het een en ander van gezegd. En aan de raadscommissie nu vanavond om het politieke deel daarvan voor onze rekening te nemen. Als gemeentebelangenvoorzitter vliegen wij de jaarrekening ieder jaar eigenlijk intern gezien op dezelfde manier aan. Het is een belangrijk document, maar we nemen het ter kennisname. Omdat er uiteindelijk maar één keuzemogelijkheid is. Namelijk, hoe bestemmen we, in dit geval gelukkig, het positieve resultaat. Gemeente Belangen wil aangeven dat wij content zijn met het uiteindelijk positieve financiële resultaat. Natuurlijk zijn er allerlei ontwikkelingen, die hebben we ook kunnen lezen. Zowel positief als negatief, die invloed hebben op dit resultaat. Maar onderaan de streep staat een dikke streep onder het positieve resultaat van €486.074. €245.000 meer dan in de laatste raming in de najaarsnota. En wij zien deze jaarrekening dan ook als een positieve afsluiting van 4 jaar coalitie met het CDA. Voorzitter, ik ga kort inzoomen op ontwikkelingen die het resultaat incidenteel verbeteren, maar ook onder druk zetten. Verbeteringen, daar hebben we niet altijd invloed op. Neem bijvoorbeeld de rijksuitkeringen. We zijn en blijven toch afhankelijk van wat er uit Den Haag komt. We hebben... Eén vraag, voorzitter, met betrekking tot de incidentele tegenvallers aan de wethouder. Ook al een beetje in de auditcommissie benoemd. Hoe kunnen wij er als organisatie nog beter voor zorgen dat het aantal tegenvallers zodanig beperkt blijft dat we geen incidentele meevallers nodig hebben om positief te kunnen eindigen qua resultaat? Ziet ons college daarin mogelijkheden waarbij we wel willen aangeven dat het op zich goed is. Wij staan er ook achter om voorzichtig te begroten, zodat er achteraf meer meevallers zijn dan tegenvallers. Het zou echter mooi zijn als er minder fluctuatie zou zitten in die tegenvallers. Ziet ons college daarvoor verbeteringsmogelijkheden? Kort, voorzitter, over het weerstandsvermogen geeft aan dat we... Het is meer dan toereikend. Woudenberg heeft het financieel prima voor elkaar. We zijn financieel goed gezond. Daar zijn we blij mee. Maar uiteraard zijn er ook uitdagingen. Die uitdagingen komen met name samen, voorzitter, daar waar het de financiële ontwikkeling in het sociaal domein betreft. We zijn er allemaal van op de hoogte hier vanavond. Er zijn behoorlijk oplopende tekorten te verwachten. En we zijn hierin, en wij vinden dat ook slechts een schrale troost, als Woudenberg niet uniek. Maar dat maakt de uitdagingen om dit tekort te lijf te gaan niet minder lastig. Zoals beschreven in ons coalitieakkoord geven we de transformatie de tijd om effectief te worden. En hebben we tegelijkertijd het vertrouwen in deze transformatie samen met de passende maatregelen, dat die ook dat vertrouwen gaat waarmaken. Om toch, voorzitter, de financiële druk op het sociale domein financierbaar te houden, kunnen wij ons goed voorstellen, goed vinden in het voorstel om het gehele positieve resultaat van de jaarrekening 2017 toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Hiervoor dus onze steun. En daar wou ik het in eerste termijn bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Hoef. De heer Molenaar, SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het mooie van de jaarrekening is dat je altijd kunt terugkijken en ook kunt leren. En uiteraard trek je lessen voor de toekomst. Normaal gesproken hebben we de combinatie jaarrekening-kadernota. Nou, in dit geval denk ik eenmalig even niet. Maar, want dan hebben we een kaderbrief. Maar dat is ook de bril waarmee de SGP-fractie naar de jaarrekening wil kijken. Wat kunnen we hier nou uit leren voor de komende jaren? Een positief resultaat. Een mooi positief resultaat. €486.000. En dat ondanks een tekort van 1,4 miljoen op de normale bedrijfsvoering. En dat positieve resultaat komt dus vanwege de hoge baten uit het grondbedrijf en vanwege een fors positief saldo. De buitengewone baten en lasten. Wat ons betreft goed dat het resultaat van de jaarrekening, zoals dat wordt voorgesteld, ten goede komt van de reserve sociaal domein. Want dat blijkt hard nodig. We zien fors stijgende zorgkosten. Financieel gezien een zorgelijke ontwikkeling. Een landelijke trend. Maar goed, andere kant, ook alweer positief dat mensen ook de hulp krijgen natuurlijk die ze nodig hebben. Een groot deel van de extra kosten in de zorg zit in het verbeteren van de toegang, het sociaal team en de overheid. Een deel van deze kosten is in de begroting 2018 al verwerkt. Maar voorzitter, wij blijven wel zorgen houden op dit punt. Natuurlijk moeten we een en ander goed organiseren. Maar leggen we in Woudenberg voor de organisatie van de zorg niet een te groot beslag op de ontvangen zorggelden? Een terugkerend thema. We hebben het ook eerder benoemd bij de vorige kadernota en de begroting. We hebben toen ook wel eens gevraagd naar vergelijking met andere gemeenten. Hè? Benchmark, hoe doen we dat nou? De vraag die ik vanavond wil stellen, hoe kunnen we hier nou meer grip op krijgen? Een ander punt betreft de uitgaven voor de regionale inkoop van de WMO en de jeugdzorg. Fors toegenomen, 500.000. Wat kunnen we hier aan doen? Op welke termijn voor 2017 is het ons min of meer overkomen? Maar op welke termijn is het nou mogelijk om dit soort effecten ook al bijvoorbeeld in een zomernota, dus halverwege een jaar, in beeld te brengen en in te kunnen schatten? Ook hier dus, hoe kunnen we hier nou grip op krijgen? Want dat is er niet, of dat lijkt er niet te zijn, begrijpelijk overigens. Een post die ons opvalt, een thema waar we ook al eerder de aandacht voor hebben gevraagd, is de huishoudelijke hulp. En wat we nu lezen is dat we 100.000 euro minder eigen bijdrage hebben ontvangen. En dat wordt gelinkt aan de verlaging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp van 10 euro naar 5 euro per uur. En dan 100.000 euro, 5 euro. Reken ik dan goed als dat betekent dat we dan 20.000 uur aan huishoudelijke hulp verlenen? Hoe zit het nou precies? Is er een toename van cliënten? Is er een toename van uren ten opzichte van 2016? Hoe kan het nou dat we 100.000 euro minder eigen bijdrage ontvangen bij een verlaging van 10 naar 5 euro? En tegelijk zien we de kosten voor huishoudelijke hulp en middelen ook opnieuw fors meevallen. En hoe moeten we nou die twee gegevens samen interpreteren? Want blijkbaar is er dan geen forse toename. Hoe zit het? Want structureel is er nu al jaren sprake van een overschot op hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. En wat ons betreft botst dat wel een beetje met het streven om mensen langer thuis te blijven wonen. Een belangrijke gedachte ook van de transformatie. Dan nog drie kleine andere punten. Het viel ons op dat het dividend vanuit Rova blijkbaar tegenvalt. Min 60.000 euro. Ergens anders las ik dat we dit jaar dus niks hebben ontvangen. Wat is, of over 2017, wat is hiervan de achtergrond? Heeft Rova de kosten van Woudenberg onderschat of is er gewoon een andere reden? Dan lees ik op bladzijde 38 dat er eind 2017 sprake is geweest van extra inhuur om de vergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen. En vervolgens wordt in diezelfde tekst eigenlijk gesteld dat het komende jaren een vergelijkbaar aantal aanvragen wordt verwacht. Dus wat dat betreft zouden we dan verwachten dat we ook komende jaren extra geld, extra inhuur nodig hebben. Hoe wordt dat opgevangen? En de vraag over het accountantsverslag, heb ik al beantwoord net. Die is na verwachte tijd beschikbaar voor de raadsvergadering. Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel, de heer Hardeman, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Als CDA-fractie zijn wij uiteraard blij met het positieve resultaat over heel 2017. Maar de ervaring van de afgelopen jaren leert ook om ook naar het verhaal achter het resultaat te gaan kijken. En ook dit jaar valt op dat ten opzichte van de najaarsnota de verschillen groot zijn. De verschillen worden bij de samenstelling van het resultaat helder opgesomd. En daarbij valt het op dat het resultaat gelukkig positief is, door met name de grondexploitatieresultaten. En als Woudenberg zijn we in de gelukkige situatie dat we de laatste jaren veel grond verkocht hebben, waardoor uiteraard een positief effect op het resultaat ontstaat. Maar wanneer je iets nauwkeuriger naar de cijfers van de jaarrekening kijkt en dan zonder grondopbrengsten, ontstaat er helaas een heel ander beeld. Want zonder deze opbrengsten hadden we als gemeente juist een groot verlies geleden. En nogmaals, we zijn ontzettend blij dat we dit verlies kunnen opvangen met de grondopbrengsten. Maar die opbrengsten zijn onzeker en niet structureel. We maken ons dan ook grote zorgen over de oorzaak van het verlies, namelijk het sociaal domein. Er is een groot tekort binnen dit domein van ruwweg 900.000 euro. En ons is nog niet duidelijk op welke wijze dit in de toekomst gedicht gaat worden. En tijdens een informatieavond werd duidelijk dat bijna de hele regio te kampen heeft met een tekort. Dus Woudenberg is niet de enige gemeente die te kampen heeft met tegenvallers in dit domein. Maar wat ons wel op die avond opviel is dat Woudenberg in vergelijking met andere, kleinere, vergelijkbare gemeenten soms in negatieve zin wel opvalt. Zelfs ten opzichte van grotere gemeentes, waar je zou verwachten dat naar verhouding nog wat meer gebruik gemaakt wordt van zorg. En kan de wethouder aangeven waarom in Woudenberg het tekort naar verhouding soms groter is dan in andere kleine vergelijkbare gemeenten? In de kadernota geeft u aan dat u maatregelen gaat voorstellen om het grote tekort binnen het sociaal domein te dichten. En we zien ook met belangstelling uit naar uw keuzes. Maar de begroting gaat over 2019 en verder. Betekent dan dat we in 2018 weer een fors tekort tegemoet kunnen zien? En wat is uw visie dan over de rest van 2018? U stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Terwijl we in het verleden met elkaar hebben afgesproken dat ieder domein haar eigen broek zou moeten ophouden. Maar met dit tekort, waarbij we de kwaliteit willen handhaven, hebben we hier begrip voor. Een aantal opmerkingen en vragen per programma. U heeft in 2017 een avond voor mantelzorgers georganiseerd en het initiatief waarderen we als CDA-fractie zeer. Er staan in Woudenberg 80 mantelzorgers geregistreerd. Onze vraag is of u het idee heeft of dit alle mantelzorgers in Woudenberg zijn. En zo nee, wat u eraan kunt doen om hen te laten registreren. We zien ook een forse verbetering voor mensen die vanuit een uitkering uitstromen naar werk. En onze vraag daarbij is of dit volledig te danken is aan de huidige economie, of dat we in Woudenberg ook daadwerkelijk het beter doen dan andere gemeentes. Pagina 16 geeft u een financieel beeld van het sociaal domein. En wat opvalt zijn de forse overheadkosten voor het sociaal team en beleid en uitvoering. Beide posten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het tekort. Kunt u aangeven waarom deze kosten gemaakt zijn en of andere gemeenten deze kosten ook hebben? En wat is hier de relatie dan met de oprichting van de coöperatie? Wat kunnen we eraan doen om deze kosten in de toekomst niet meer te hebben, zodat we de gelden kunnen besteden waarvoor het bedoeld is, namelijk het leveren van kwalitatieve zorg? In programma 2 lezen we bij de handhaven beeldkwaliteit de openbare ruimte. Springt de constatering van meerdere gemeentes in het oog dat onkruidbeheersing wegens klimaatverandering meer inzet vergt. Heeft het college al scherp wat die extra inzet behelst? Er is immers blijkbaar overleg met andere gemeentes. En we lezen bij de post afval dat door een andere berekening, netto in plaats van bruto, de vergoedingen voor de gemeente voor restafval in 2017 beperkt lager zijn dan beraamd. De verwachting voor de toekomst is dat deze vergoeding toe zullen nemen. Hoe moeten we deze passage opvatten? Kan de wethouder aangeven waar die verwachting dan op gebaseerd is? En hoe verhoudt zich die verwachting tot de afname van grijs afval als gevolg van de invoering van DIFTAR? En wat betekent dan minder grijs afval voor de hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing? Gaan we als Woudenbergen meer betalen voor de afvoer van afval? Programma 3. Voor wat betreft huiselijk geweld is het aantal aangiften gestegen van 10 aangiften in 2016 naar 15 in 2017. Helaas was bij het opstellen van de jaarrekening het aantal meldingen bij Veilig Thuis niet bekend, waardoor het niet inzichtelijk is of de onderlinge samenwerking hier ook een positieve bijdrage aan levert. Onze vraag hierbij is wanneer wij een overzicht van het aantal meldingen bij Veilig Thuis tegemoet mogen zien. Lezen in programma 4 een jaarrekening dat er in 2017 meer laadpalen voor elektrisch vervoer geplaatst zijn in de openbare ruimte. Maar is dat voldoende om Woudenbergers over te halen tot aanschaf of lease van een elektrisch voertuig? Heeft het college plannen om meer palen in de openbare ruimte te plaatsen? Als onderdeel van het programma Duurzaamheid is er een start gemaakt met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot per Woudenberger. dieet als een ecologische footprint van onze gemeente als geheel. De voortgang is echter onbekend, omdat Woudenberg afhankelijk is van externe partijen in de benchmarking. Is de wethouder bekend? Of, en zo ja, wanneer er nieuwe gegevens voor dit interessante onderzoek bekend worden? Bij het onderdeel vergunningen en overtredingen zien we dat de gemeente het streefcijfer niet heeft gehaald. Met een aantrekkende economie lijkt dat structureel van aard. Daarbij heeft de gemeente extern ingehuurd om de wettelijke responstermijnen te halen. Is het niet verstandiger om extra permanente capaciteit voor vergunningen en handhaving aan te trekken? Vergunningen en toetsingsvraagstukken worden immers alleen maar complexer. Pagina 31 lezen we onder het onderdeel wonen dat een functionaris die belast is met volkshuisvesting gedurende een groot deel van het jaar gedetacheerd is geweest bij de provincie Utrecht. Ter vervanging is een externe ingehuurd. En ter compensatie zijn vergoedingen voor loonkosten ontvangen. En als CDA-fractie gunnen we uiteraard iedereen zijn of haar ambitie. Maar waarom heeft u hiervoor gekozen wanneer we in alle programma's lezen over werkdruk en achterstanden? En daarbij liggen de kosten van een externe meestal hoger dan die van eigen personeel. En dit geeft ook aanleiding voor een vraag over uw visie over het aantrekken van personeel. Elk jaar lezen we dat er veel extra krachten zijn ingehuurd. En voor kleinere gemeenten hebben we er begrip voor dat dit af en toe wordt gebruikt. Maar het lijkt er inmiddels op dat structureel extern personeel wordt ingehuurd. Dat kan de kwaliteit in het algemeen, maar ook in het bijzonder de binding van de ambtelijke professionals met de gemeente waarin ze werkzaam zijn, schaden. Wordt de flexibele schil niet te groot? En is het niet verstandiger en goedkoper om structureel versterking voor het ambtenarenapparaat aan te trekken? Programma 5. Binnen bijna. Kan er ook aangewezen worden wat het effect is van participatietrajecten in het algemeen en van Right to Challenge in het bijzonder? We lezen namelijk als toelichting bij een tabel over burgerparticipatie dat de key performance indicators niet worden gemeten, met als opgave van reden er wordt nauwelijks evaluaties gehouden naar participatietrajecten. Is dit dan niet het moment om te gaan meten? Participaties en het betrekken van inwoners is namelijk een basisonderdeel van de aanstaande omgevingswet. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw van Oosterom, ChristenUnie.
Ja, het wordt een beetje lastig, maar even kijken of ik dat kan organiseren. Voorzitter, dank u wel. Ik hoop het wat korter te gaan houden. Het is een terugblik op wat het vorige college allemaal gedaan heeft. Die willen we onze complimenten geven, want ondanks dat er een groot tekort is op het sociaal domein, toch een fors positief resultaat van bijna 5 ton. En voor het tekort op het sociaal domein hebben we recent een uitleg gekregen waar mogelijke knelpunten zitten. Feit is dat een fors tekort op het sociaal domein niet alleen in Woudenberg voorkomt, maar in heel de regio en een groot deel van Nederland. En aangezien de verwachting is dat die tekorten op het sociaal domein niet zomaar zijn opgelost, en omdat we ook de transformatie een kans willen geven, kunnen we daarom ook van harte instemmen met de bestemming van het resultaat naar de reserve sociaal domein. Ik had ook nog een stukje inderdaad over de accountantsverklaring. Maar goed, daar hebben we al een uitleg van gekregen van de wethouder. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het even hierbij laat, voorzitter, in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van der Graaf, Partij van Arbeid GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ook PvdA GroenLinks is content met het positieve saldo. Nou, aangezien er grote druk staat op het sociaal domein, stemt ook onze partij ermee in dat dat positieve resultaat naar de reserve sociaal domein gaat. In het kader van de tekorten in het sociaal domein eigenlijk twee vragen. Op bladzijde 15 in de jaarrekening staat dat programma 1 850.000 euro aan salariskosten heeft. Welk deel hiervan kan direct aan het sociaal domein worden gekoppeld? En wij stellen deze vraag omdat je toch wil kijken naar mogelijke ombuigingen en dan eerder kijkt naar de overhead dan direct de zorg die verleend zal worden aan burgers. Een tweede vraag betreft de verlaging van de eigen bijdrage heeft volgens de jaarrekening rechtstreeks geleid tot een stijging van 100.000 euro ten opzichte van het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag. Onze vraag, welke onderbouwing kunt u geven voor de stelling dat deze 100.000 euro extra voortkomt, direct voortkomt uit de verlaging van de eigen bijdrage? Ook aangezien wij hadden gehoord dat er nog onderzoek zou komen naar die eventuele aanzuigende werking. Dank u wel.
De heer Stalman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week is mij meermalen verzocht inderdaad om op tijd technische vragen in te leveren, zodat ambtenaren tijd hadden om de technische vragen te beantwoorden. Het bevreemde dan ook dat onder andere het CDA een hele lijst van technische vragen stelt, waarmee ze feitelijk inderdaad vorige week deze hadden kunnen inleveren, waardoor de ambtenaren dit hadden kunnen beantwoorden. Ik weet niet of dat het normale proces is, maar...
De heer Hardeman, bij interruptie.
Nee, deels gelijk. Het waren niet allemaal technische vragen overigens, maar ons is gevraagd om de technische vragen vooraf in te dienen voor de ingekomen stukken en de kaderbrief en niet voor de jaarrekening.
Dank u wel voor de uitleg.
De heer Stalman, u gaat verder.
Dan gaan we over tot de jaarrekening 2017. De jaarrekening 2017 sluit af met een ruim voordelig saldo van 486.000 euro. Of dat redenen zijn om tevreden te zijn, dat zal onze geschiedenis uitwijzen. Dit daar het ook naar de reserve van het sociaal domein gaat, waar we uiteraard onze steun voor uitspreken, maar daarmee benoemen we ook een van de grootste zorgenkindjes voor de komende jaren. De komende jaren staat de gemeente voor een aantal grote uitdagingen om dergelijke resultaten te blijven boeken of minimaal uiteindelijk kiet te spelen, als ik het zo mag zeggen. Hoewel enkele partijen van mening zijn dat er een aantal zware dossiers zijn geweest, is de VVD van mening dat juist de komende jaren een aantal kritieke jaren zullen gaan worden. Dit onder andere het mogelijke tekort op het sociaal domein te beheersen. En daarnaast leeft de wens van een ieder om een duurzame gemeente te zijn, de wens om een veilige verkeersverbinding te hebben, een levendig dorpscentrum en vooral veilig te willen wonen. Ergens moeten we die keuzes gaan maken hoe we voor de komende jaren vooruit gaan. Voor het overige kunnen we ons vinden in de jaarrekening die nu voor ons ligt en onze technische vragen zijn naar wens beantwoord.
Dank u wel. Mevrouw Vlam, wilt u meteen beantwoorden? Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor de schorsing?
Ja, met 10 minuutjes.
10 minuten? Ja. Dan hervatten wij de vergadering weer om 9:15.
Voor mij nieuw dat over de jaarrekening...
Mag ik iedereen verzoeken haar of zijn plaats weer in te nemen? Wethouder Vlam, mag ik u het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor een ieders inbreng op de jaarrekening en de weergave van de cijfers van 2017. Wij zijn blij ook met de dank die u al uitgesproken heeft naar onze ondersteuning om deze jaarrekening weer naar goede orde af te kunnen leveren. Want het is toch elk jaar weer een hele uitdaging om alle cijfers en fluctuaties op een rijtje te krijgen. Dus dank voor uw dank voor de samenstellers. Wij zijn ook, verheugd is misschien niet het juiste woord, maar we zijn ook... We herkennen ook uw zorg over de uitgaven in het sociaal domein. Dat is iets wat ook ons als college inderdaad een zorg heeft. En eigenlijk heeft u allen dat ook aangegeven. Fluctueren is één ding, maar we zien toch wel ontwikkelingen dat we echt de vinger aan de pols moeten gaan houden. En dat is ook een opdracht die wij onszelf ook als college stellen van hoe gaan we hiermee om. En daar komen we ook een volgende keer ook bij u op terug op het moment dat we echt... de zomernood, maar zeker ook naar de begroting van 2019 moeten gaan spreken van hoe gaan we hier nu mee om en hoe gaan we hier naar de toekomst mee om. Want het sociaal domein is best een uitdaging. Het is goed dat de voorzieningen er zijn, maar uiteindelijk hangt er ook een prijskaartje aan. Veel opmerkingen zijn gemaakt door verschillende partijen over vragen die... eigenlijk meer terug gaan komen over in de begroting 2019. Hoe gaan we naar de toekomst toe? Sociaal domein gaan we aanpakken. Er is een vraag gesteld ook over duurzame energie, over laadpalen, over openbare ruimte. hoe we de inzetten gaan doen. Heel veel vragen en terechte punten. Dus wat dat betreft dank voor de suggesties waar we nog even goed naar moeten kijken voor de komende periode. Maar waar we in op het moment dat we met de begroting van 2019 naar de toe komen, dat we daar op dat moment het gesprek over zullen gaan hebben. Maar ja, u heeft daarmee ook hele herkenbare uitdagingen voor ons genoemd, waar we nu met z'n allen mee aan de slag moeten. Dus dat is denk ik even grosso modo van de verschillende vragen die er gesteld zijn. Ik kijk even naar mijn buurman nog over een aantal wat inhoudelijk nog technische vragen.
Ja, er is een vraag gesteld door de GBW over beperking incidentele tegenvallers. Ja, is daar verbeteringen mogelijk? Het blijkt al een aantal jaren dat de tegenvallers die er zijn of de verschillende mutaties na aanleiding van een zomernoten en een najaarsrapportage, dat fluctueert ieder jaar, alleen ja, de aantal mutaties erin is toch altijd wel vrij groot. Wij proberen bij de zomernoten en de najaarsrapportage uitgebreid met de budgethouders in gesprek te komen om te kijken van, kun je al goed aangeven, kijkende naar het eind van het jaar of er meevallers zijn en tegenvallers zijn. En daar wordt uiteraard goed op geanticipeerd en ook goed over nagedacht. En ja, dat is eigenlijk het beste om te kijken van wat de mogelijkheden zijn, zodat ja, die incidentele meevallers of tegenvallers uiteraard bij de jaarrekening nog zo min mogelijk zijn. Alleen, ja, er blijven altijd wel wat dingen nog voortkomen in de laatste paar maanden. Ja, en die kun je echt niet van tevoren voorspellen. Dus uiteraard doen we ons best erover om verbeteringen in aan te brengen. Maar het blijft lastig. Uit de ervaring die ik al een aantal jaar heb. Dat was eigenlijk de enige die...
Ja.
Mevrouw Knossen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen of ik een aantal vragen over personeel mag beantwoorden. Met name de heer Hardeman kwam daarover in de lucht. Had het ook over de functie wonen en de vergoeding loonkosten. Meneer Hardeman, u stelde vragen over de flexibele schil. Ik zou u willen verwijzen naar de technische vragen van uzelf en de beantwoording over het ingekomen stuk jaarrapportages vergunningverlening. Daar is... Hey, ik kijk nog steeds die kant op. Het spijt me. Het spijt me. Ja.
Mevrouw Knossen, u gaat verder.
Ik kijk nu de goede kant op. Maar ik was ook druk bezig om dit tevoorschijn te halen. Daar staat heel uitgebreid ook beschreven hoe we de flexibele schil gebruiken. En dat is ook in de begroting vorig jaar vastgesteld in paragraaf E. En daar zou ik u graag naar willen verwijzen. En dat het ook, we hebben toen met elkaar besproken aan de gemeentesecretaris, is om te beoordelen hoe zet ik die flexibele schil in. En als dat nodig is, zal zij zeker met een voorstel komen om de capaciteit structureel uit te breiden. Maar het probleem is wel ja, dat het dan hier en dan daar is. En dan is het toch heel fijn om op die manier te werken. Maar ik hoop dat u van antwoord het antwoord op ingekomen stuk nummer 9 nog even kennis wilt nemen. Want daar staat het uitgebreid in. Extra inhuurvergunning aanvragen. De SGP-fractie had daar ook naar gevraagd, ook de komende jaren. En ik wil u graag naar hetzelfde antwoord verwijzen bij het jaarverslag van de vergunningen. Dan had ik van de heer Hardeman nog vragen over het effect van participatie, right to challenge. Ik heb het nu niet zo snel meer voorstaan. Maar wat u ziet in deze jaarrekening is inderdaad dat je nog geen concrete resultaten ziet. Geen evaluatie, hebben we geen tijd om te meten. Dat is terugblikken op 2017 met name. En dit is zeker iets waar we de komende jaren wel op gaan rapporteren en willen rapporteren. Right to Challenge valt ook nog eigenlijk niks op te rapporteren. Omdat wij alles in de stijgers hebben gezet in de organisatie, maar nog niemand zich heeft gemeld.
Is daarmee de beantwoording van het college afgerond?
Nee, nee, nee.
Aha. Mevrouw Treep, wethouder Treep. Ga uw gang, mevrouw Treep.
Dank u, voorzitter. Ja, dat is even wennen, dat je af en toe even op het bankje mag zitten. Even, er zijn een hele aantal vragen gekomen over het tekort in het sociaal domein. Een aantal van de vragen zullen we op terugkomen in de behandeling bij de zomernota of bij de begroting. De vragen betreffende de 100.000 euro tekort op de huishoudelijke hulp of minder eigen bijdrage. Die vragen zullen beantwoord worden via memo. Die zijn dermate technisch en die hadden we van tevoren niet binnengekregen. Dus daar komen we in een memo op terug. Even kijken. CDA had nog een aantal concrete vragen over de mantelzorgers van de 80 geregistreerd zijn. 80 geregistreerd, dat lijkt aan de lage kant. Met ingang van dit jaar is ervoor gekozen bij iedereen die voor een intake binnenkomt bij het sociaal team te vragen, heeft u ook mantelzorg, ontvangt u mantelzorg? Mogen we die gegevens registreren? Daar moet natuurlijk toestemming voor gegeven tegenwoordig. Zodat we deze groep veel beter in beeld krijgen. En dat is denk ik een mooie zaak. Dan de uitstroom naar werk. U vraagt, doen we het in Woudenberg beter dan andere gemeentes? Of het beter doen of niet? Ik weet de combinatie van het werken met een coach en begeleiding en een economie die aantrekt. De combinatie daarvan werkt dus in ieder geval op dit moment. Dan nog meer vragen over de laadpalen en de CO2-uitstoot. Die zullen we bij de zomernota of de begroting beantwoorden. Ook de vraag van de eigen bijdrage heeft u van de huishoudelijke hulp net de PvdA ingediend. Die komen ook in de memo op terug. En ja, ik heb Hans opgeschreven. Westra, meneer Westra is het, hè? Ja, zeg maar Hans. over de benchmark met de vergelijkbare gemeentes van vergelijkbare grootte. Die vraag zou u beantwoorden.
Ja, en ook
even de microfoon. Wilt u de microfoon aanzetten, meneer Westra?
Sorry. De maatregelen binnen, zeg maar, binnen het sociaal domein om te komen tot om de tekorten zeg maar, in te lopen. Tijdens de raadspresentatie van 22 mei is daar ook op vrij uitgebreid op ingegaan. De vraag werd gesteld van is Woudenberg uniek in die zin binnen de regio dat er zeg maar, forse uitschieters zijn relatief gezien voor een kleine gemeente. Daar is op 22 mei ook kort op ingegaan en gezegd dat het ook nader wordt onderzocht. Maar ook is gezegd dat, dat de schaal zeg maar, ook betekent dat als je een paar zware zorggevallen hebt zeg maar, binnen je gemeente, dat die kosten dan ook behoorlijk hoog kunnen zijn. In sommige gevallen kan het om 100.000 euro per cliënt gaan. En wat ook wat nader wordt onderzocht is dat zeg maar, vanuit het verdeelmodel, de decentralisatie die zijn overgekomen naar de gemeente, ook een stukje erfenis kan zijn vanuit het verleden. En in die zin wordt er ook landelijk wordt er ook gekeken naar het verdeelmodel. Voor de integratie uitkering sociaal domein. Die wordt overgegeven naar de algemene uitkering. En wordt ook gekeken of zeg maar, de factoren die bepalend zijn voor de verdeling. Of die ook kloppen met de uitgangspunten vanuit 2015. De benchmarks met andere gemeenten. Het is zo dat als het gaat om de kosten van de toegang. Je ziet gewoon een landelijk beeld dat die kosten bij allerlei gemeenten fors zijn. Op dit moment hebben wij niet in beeld van wat zeg maar, de vergelijking is met vergelijkbare gemeenten. Die cijfers die ken ik op dit moment niet. Maar op het moment dat ze er zijn, is het uiteraard interessant om dat te vergelijken. Maar het landelijke beeld is gewoon dat de kosten van de toegang ontzettend zijn gestegen, ontzettend hoog zijn. Dat is, dus het beeld hier in Woudenberg wijkt zeker niet af van het landelijke beeld voor dat aspect. Dat waren volgens mij de vragen die op mijn bordje lagen om te beantwoorden.
Zet u de beantwoording voort, wethouder Treep. Vindt er nog weer een stoelendans plaats? Zo te zien. Ja. De volgende stoelendans. Wethouder Gruijf.
Al is het maar om de noodzaak van een aanpassing van deze zaal zichtbaar te maken. Dan hebben we dat. Er staan nog twee vragen over de beeldkwaliteit van het onkruid. Die nemen we ook mee in de begroting, dat we daarop terugkomen van hoe we zaken gaan aanpakken. En over Rova, de dividendvraag. En daar moet ik het antwoord nu. Ik moet die kant op kijken. Ik heb hetzelfde. Ja. Voor nu schuldenblij, dat ga ik uitzoeken. En voor de raad krijgt u daar reactie op.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Ik ga gewoon dezelfde volgorde als bij de eerste termijn even af om te kijken of iemand nog behoefte heeft aan een inbreng in de tweede termijn. De heer Van der Hoef.
Voorzitter, dank u wel. Heel kort. Op zich een duidelijk antwoord van meneer Van der Bovenkamp op onze vraag over die fluctuatie in verschillen. We snappen dat sommige dingen slechte voorspellen zijn en dat je niet alles kunt voorzien. Ik had al aangegeven in de eerste termijn dat het goed is dat je voorzichtig begroot. Daar zijn we ook voorstander van. En we hebben er alle vertrouwen in dat er zo goed mogelijk wordt begroot en ook gedurende het hele jaar overleg met budgethouders. Dat er dat er enorme pogingen worden gedaan om dat verschil zo klein mogelijk te houden. Dus daar hebben we vertrouwen in. Eigenlijk heb ik niet zo heel erg veel meer voor de eerste, voor de tweede termijn. Ik wou nog opmerken, ik vond het mooi om te horen dat collega Hardeman inderdaad een aantal punten aangeeft die ook in het coalitieakkoord staan. Waarvan ik al had gedacht dat ze terug zouden komen in de begroting. Dus dat is mooi om te horen. Wordt nog een keer bevestigd. Dus we krijgen een hele interessante begrotingsbehandeling straks. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Molenaar, SGP.
Ja, voorzitter. Het college en de ambtenaren danken voor de beantwoording. Een aantal dingen worden later opgepakt bij de begroting. Ik hoor een toezegging op een memo over die huishoudelijke hulp. Fijn dat dat even op papier wordt gezet inderdaad. Begroot versus werkelijkheid. Wat huishoudelijke hulp heeft gekost en wat de eigen bijdragen waren. En wat voor uren dat dan zijn geweest. En datzelfde geldt dan voor de vraag over de dividend van de Rova. En gelet op het feit dat er nog geen accountsverklaring is, is het wat de SGP betreft sowieso een bespreekstuk voor de raad.
De heer Hardeman, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De heer Stolman gaf het al even aan. Best veel vragen. Misschien goed om na te denken om ook deze technische vragen de volgende keer als raad vooraf aan te leveren. Veel vragen die we hebben gesteld komt in de zomernota op terug. Dat is voor ons akkoord. Misschien dat ik nog... Ik wil de heer Stalman het niet aan doen om ze allemaal nog een keer weer de revue te laten passeren. Dus ik stel voor om de vragen die wij nog niet beantwoord hebben... dat wij die nog eventjes per mail naar u toe komen. Zodat die nog beantwoord kunnen worden. Maar die zullen waarschijnlijk geen effect hebben op onze beslissing om dit raadsvoorstel te steunen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van Oosterom.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde in de eerste termijn een aantal partijen zeggen dat het mooie resultaten dank is aan de opbrengsten in het grondbedrijf. En mij staat bij dat de accountant in de auditcommissie zei dat het nou juist geen invloed heeft op het resultaat, omdat het in de reserves vloeit. Ja, kan iemand even uitleggen hoe dat dan zit?
Dat kan denk ik in de tweede termijn. Mevrouw Van der Graaf, de heer Stalman, VVD. Niet, dan gaan we naar de tweede termijn. Misschien dat dan ingegaan kan worden op de vraag die mevrouw Van Oosterom gesteld heeft. Gaat uw gang.
Klopt, dat was een hele goede vraag. Nee, het is zo dat het grondbedrijf wordt zo in de jaarrekening meegenomen en moet lopen via de gewone exploitatie. Alleen, er is bij ons afgesproken dat we tussentijdse winst voor 100% in de reserve stoppen. Dus uiteindelijk heeft het geen invloed op het rekeningsresultaat. De normale bedrijfsvoering waar 1,4 miljoen staat, dat is eigenlijk het beeld waar je het meeste naar kan herleiden. En daar zitten eigenlijk twee grote posten in. Dat is het sociaal domein en de afwikkeling van de schoolgebouwen qua incidentele kosten. En er is natuurlijk in 2014 al een raadsbesluit over geweest om die incidentele kosten in één keer te lasten ook van die reserve te brengen. Dus uiteindelijk, die post staat wel in de normale bedrijfsvoering voor 4 ton. Maar die is ook uiteindelijk te gunste van een reserve gekomen. Dus ja, je kunt eigenlijk zeggen dat de grootste post die invloed heeft op de exploitatie is eigenlijk sociaal domein geweest. En die hebben natuurlijk grotendeels weer uit een reserve gehaald. Dus ja, die kleine analyse die in het begin van de jaarrekening stond met wat posten die afwijkend zijn ten opzichte van de najaarsrapportage, dat is eigenlijk, geeft een goed beeld van wat de aanpassingen en de verschillen nog waren naar aanleiding van de najaarsrapportage. En dat is eigenlijk de belangrijkste analyse ervan. Maar grondbedrijven hebben inderdaad geen invloed.
Daarmee is de tweede termijn van het college ook afgerond. De jaarrekening 2017 zal een bespreekstuk zijn bij de raadsvergadering van 5 juli. Nog even twee vragen. Wethouder Treep heeft een memo toegezegd. Wordt dat toegevoegd aan de stukken voor 5 juli? En wethouder De Kruijf heeft aangegeven nog iets te zullen melden over het dividend van de Rova. Daar geldt diezelfde vraag voor. Ze worden voor de vergadering toegestuurd. Daarmee is agenda punt 5 afgerond en gaan wij naar de kaderbrief. Wie wenst het woord over de kaderbrief? Dat zijn ook weer alle fracties. Laat ik eens voor de afwisseling van rechts naar links gaan. De heer Molenaar.
Voorzitter, dank u wel. Een beleidsarme kaderbrief. Het voorstel is om die voor kennisgeving aan te nemen. Daar kunnen we mee instemmen. En ik zou het daarbij kunnen laten. Maar ik heb toch wel behoefte om op een aantal punten nog iets meer te zeggen. En dan niet zozeer voor deze kaderbrief, maar vooral om richting mee te geven voor de begroting straks. In de eerste plaats over het effect dat in beeld gebracht gaat worden van de groei van Woudenberg in woningen en inwoners. We hebben daar ook een technische vraag over gesteld. Welke investeringen en welke voorzieningen, waar gaat straks dat extra geld aan besteed moeten worden en hoeveel zal dat zijn? En die uitwerking zal conform antwoord plaatsvinden in de begroting. En we zien daar wel naar uit. Want een impact van 1000 woningen met hopelijk ook bewoners van die woningen zal echt wel impact hebben op onze voorzieningen. Ja, het gebruik ervan, de hoeveelheid die we nodig hebben. En hoe bereiden we ons daar als raad, als Woudenberg op voor? Hoe gaan we daar strategisch mee om? Een interessant onderwerp, interessante bespreking, waar we dan bij de begroting op terug zullen komen. Daar zien we naar uit. Tweede punt is het IBP. Ja, de gemeente en de Rijksoverheid hebben afgesproken om gelet op het aantal opgaven, een hogere bijdrage vanuit het Rijk naar de gemeente te gaan, vanuit het gemeentefonds. 10 opgaven, klimaat, toekomstig bestendig wonen, regionale economie, etc. We hebben gevraagd van, bevat straks de begroting 2019 een voorstel voor hoe wij het extra Woudenbergse geld over deze opgaven gaan verdelen. Het eerste antwoord was nee, maar vervolgens uit de rest van de tekst begrijp ik toch wel dat het een ja is. Namelijk, het grootste deel zal ongetwijfeld nodig zijn voor het sociaal domein. Maar in de begroting 2019 zullen wij een eerste uitwerking opnemen. En dat zijn ook hele relevante keuzes. Hoe wij als gemeenteraad van Woudenberg het geld wat dan beschikbaar komt, op welke wijze wij dat willen verdelen. En natuurlijk springt het sociaal domein dan in het oog. Maar hopelijk blijft er ook nog wat over voor de andere opgaven, want die zijn er ook. En wij willen daarom dat de toegezegde uitwerking in de begroting helder genoeg is, zodat we dat als raad ook daar een goede bespreking en een goede besluitvorming over kunnen hebben. Een derde onderwerp zijn mogelijke, naar alle waarschijnlijkheid, maatregelen in het sociaal domein. En tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in oktober was eigenlijk de bespreking erop gericht om vanavond bij de kadernota concrete voorstellen te bespreken voor te treffen maatregelen in het sociaal domein. Met de nu voorliggende beleidsarme kaderbrief wordt dit doorgeschoven naar de begroting 2019. Maar gelet op de nieuwe samenstelling van de raad en college namens SGP nog een korte boodschap die we afgelopen oktober ook al gegeven hebben. Als er vanuit het college wordt gevraagd om de steun van de SGP-fractie op te nemen structurele maatregelen, dan moeten die echt goed onderbouwd zijn. Serieuze analyse. Noem maar even de huishoudelijke hulp in herinnering, hoe die er in oktober, hoe daar een maatregel wordt voorgesteld zonder dat daar de feiten bij lagen, dan kunt u met de SGP-fractie geen zaken doen. Dus ook daarin een oproep, juist voor de begroting, wees dan ook helder in feiten, in cijfers, zodat we als raad echt weten waar we aan toe zijn. En dan zijn we als SGP-fractie bereid om op wat voor onderwerpen dan ook, op verschillende taakvelden, ook pijnlijke maatregelen indien nodig te gaan treffen. En dat was eigenlijk de boodschap, voorzitter, die ik mee wilde geven in de opmaak van de begroting 2019.
Dank u wel, meneer Molenaar. De heer Hardeman, CDA.
Voorzitter, allereerst dank voor het toezenden van de kaderbrief, die vanwege een beleidsluwe periode als gevolg van de verkiezingen is gestroomlijnd tot briefformaat. dank aan de wethouder dat zij in een zeer korte periode erin is geslaagd om toch deze brief op te stellen met de haar beperkte beschikbare informatie. Daarmee geeft ze een degelijk signaal af en dat mag ook gezegd worden. Tevens dank voor de beantwoording van onze gestelde technische vragen. We hebben daar nog een paar vragen en opmerkingen over, als dat zou mogen. We hebben de vraag gesteld welke concrete acties u gaat uitvoeren om de eenzaamheid in ons dorp tegen te gaan. En fijn om te lezen dat u eind dit jaar met een beleidsplan komt die verder ingaat op dit onderwerp. We hebben bij de behandeling van de jaarrekening al onze zorgen uitgesproken over het sociaal domein. En we hebben bij de technische vragen gevraagd waarom u het risico van met name de uitgaven in dit domein significant verhoogd heeft. Het percentage dat die uitgaven hoger uit zullen vallen is gestegen van 5% naar maar liefst 25%. Daarnaast verhoogt u ook de kans dat het risico plaatsvindt van 40 naar 60%. En in de afgelopen jaren heeft onze fractie meerdere keren ter overweging aangegeven of het niet verstandiger zou zijn om deze percentages te verhogen. En als reactie geeft u op die technische vragen aan dat het negatieve resultaat 2017 in dit domein de aanleiding was om de percentages te verhogen. En met deze verhoging naar 25%, een vijfvoudiging, geeft u ons wat ons betreft wel een signaal dat we het in Woudenberg, en ik hoor ook dat dat regionaal is, qua koststructurering niet in de hand hebben. En kunt u dan ook aangeven hoe regiogemeenten dit percentage inschatten? Is dat helder en duidelijk? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hartman. Mevrouw Van der Graaf, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Onze technische vragen zijn ook gewoon beantwoord op een wijze waar wij mee verder kunnen. Er werd gezegd beleidsarme kaderbrief. Rest mij alleen te zeggen dat wij nieuwsgierig zijn naar de concrete beleidsvoorstellen richting de begroting. En daar wil ik het voor nu bij laten.
Mevrouw Van Oostrom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, een beleidsarme kaderbrief. Twee dingen vielen ons op. Bijstellingen vanuit de verbonden partijen RWA. Het subsidiebedrag per FTE dat ontvangen en doorbetalen aan RWA neemt jaarlijks af. En deze afname is onder andere gebaseerd op de uitstroom van medewerkers bij de sociale werkvoorzieningen. Het percentage afname waarmee gerekend wordt wijkt echter af van de werkelijke uitstroom. En vandaag bleek uit de pers maar weer eens dat we daar ook niet de enige in zijn. Er zijn onderzoeken naar gedaan en eigenlijk in heel Nederland blijkt dat de transitie op het op de regionale werkvoorziening de rekening gepresenteerd wordt bij de gemeente. Dan voor de GGD. Voor de overheveling van het Wijksvaccinatieprogramma ontvangt Woudenberg een bijdrage. Ongeveer €22.000 via het gemeentefonds. Wordt het bedrag wat wij ontvangen vanuit het gemeentefonds dan ook linea recta doorgesluist naar de GGD? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Stalman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Zoals aangegeven bij de introductie van de kaderbrief worden de ontwikkelingen en de actualisaties meegenomen in de gemeentebegroting 2019-2022. In deze begroting wordt onder andere het nieuwe beleid in het coalitieakkoord 2018-2022 inhoudelijk en financieel vertaald. De zorg voor het sociaal domein blijft onverlet een groot aandachtspunt voor de komende jaren. De gemeente vraagt aan ons, aan de VVD en aan de Raad deze kaderbrief ter kennisgeving aan te nemen en als dusdanig zal de VVD deze brief akkoord geven en neemt deze ter kennisgeving aan is afwachting van het finale begroting. En al onze technische vragen zijn naar wens beantwoord.
De heer Van der Hoef, gemeentebelangen, Woudenberg.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is al even gezegd, dit jaar geen kadernota, maar een kaderbrief. Dit jaar ook geen algemene beschouwingen van de politieke partijen hier op dit moment, maar een soort algemene beschouwing van ons college in zaken diverse autonome ontwikkelingen en een actualisatie met hun effect op de beschikbare financiële ruimte. Beide in onze optiek logische keuzes op dit moment. Het college geeft zelf al aan, de kaderbrief is puur informatief, waarbij aan de Raad wordt gevraagd deze voor kennisgeving aan te nemen. Het is al een paar keer genoemd. Logisch voorstel in onze optiek. Het coalitieakkoord, ik heb het net even genoemd, wat we een aantal weken geleden hebben gepresenteerd, zijn ambities opgeschreven. En wij zien uit naar de vertaling van die ambities in de begroting in het najaar. Die begroting 2019-2023 komt ook al regelmatig aan bod in de beantwoording van de gestelde technische vragen. Niet alleen met betrekking tot antwoorden op vragen van ons, maar ook veel antwoorden op vragen van de collega-fracties. Het klinkt allemaal heel logisch. Het is inderdaad allemaal beleidsluw geweest, dus we gaan vol gas geven op weg naar de begroting. En die begroting wordt er volgens mij één om naar uit te kijken. Eén inhoudelijk punt, voorzitter, vanavond bij deze kaderbrief willen wij neerleggen bij ons college. En dat betreft de reserve dorpsvoorzieningen. Deze reserve werd in het verleden gevoed door winsten van de grondexploitaties. En nu we in de toekomst minder of geen grondexploitatie voor eigen rekening hebben, zouden dorpsvoorzieningen, oftewel bovenplantse voorzieningen, op een andere wijze moeten worden gefinancierd. Bij het vaststellen van de Grex-Hoevelaar fase 1 heeft de GBW-fractie bij monden van Wim Merkens al eens gevraagd kritisch te kijken naar de mogelijkheden om voorzieningen mede te laten betalen door projectontwikkelaars. Wij snappen dat dat bij Hoevelaar fase 1 wellicht niet meer geheel of gedeeltelijk kan. Afspraken zullen waarschijnlijk al gemaakt zijn. Maar wel is het zo dat de gemeente voor 50% toeneemt in de exploitatie van de projectontwikkelaar, zodat we 50% van het resultaat, zijn de 8 ton, naar verwachting als gemeentelijk resultaat kunnen boeken en dus zelf kunnen bestemmen. Maar is bij volgende ontwikkelingen en het bereiken van deze cofinanciering van voorzieningen, is het dan wel haalbaar om die cofinanciering zo in te richten dat we die bovenplantse voorzieningen daaruit kunnen financieren. We horen graag of daar mogelijkheden toe zijn. Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Meer inhoudelijk dan dit genoemde punt ga ik hier vanavond niet noemen. We hebben de kaderbrief voor kennisgeving aangenomen en wij wensen college en ambtenaren succes bij het samenstellen van de begroting en rekenen erop dat de opgeschreven ambities vanuit de nieuwe coalitie hierin goed worden vertaald. Dank u wel.
Dank u wel. Kan ik het woord al geven aan in eerste instantie mevrouw Vlam? Dat lijkt te kunnen. Daarna volgt wel weer het bewegelijke stoelendansen.
Ja.
Mevrouw Vlam.
Het blijft één groot feest met eerst cake en dan stoelendansen. Mooie avond. Dank voor uw opmerkingen ten aanzien van de kaderbrief zoals we die dit jaar hebben. In opmaat naar de zomernota is natuurlijk de fase van halverwege het jaar. Maar zeker naar de begroting, de herkenning van de uitdaging waar we voor staan. Maar zeker ook een omschrijving van de discussie die we gaan krijgen. Die we zelf al in de voorbereiding moeten gaan doen. Maar die we ook met u als raad zullen gaan doen. En waar we inderdaad goede informatie voor nodig hebben om een goede afweging te kunnen maken. Want schuiven op het een betekent effecten op andere maatregelen. Dus dat wordt nog wel een uitdaging daarop. Dus eigenlijk zie ik het ook als een steun in de rug op de trajecten en de uitdagingen die we nog komende maanden met elkaar aan zullen gaan. Ik zit even te kijken, het percentage van de risicotermijn neem jij mee, want we hebben die risico-inschatting ook gemaakt. Maar ik weet niet of dat bij jou wordt of bij jou.
Die vraag beantwoord ik niet.
De vergelijking.
Ja.
Wilt u achter de microfoon plaatsnemen, zodat we het kunnen horen, maar het ook voor een beperkte eeuwigheid vastligt?
Ja, het was over de risico-inschatting voor de kosten van het sociaal domein die van 5% naar 25% gegaan was.
Ja, en het ging voor mij om de vraag van hoe zit het dan met de andere gemeenten binnen de regio? Ja. Misschien praat ik voor mijn beurt, maar dat lijkt me echt iets om mee te nemen in de begroting 2019. Om dan ook die vergelijking goed te kunnen maken binnen de regio.
Voorzitter.
Meneer Hardeman, CDA. Sorry.
Het is eigenlijk de vraag van, wij gaan van 5% naar 25%. Dat is best fors op het totaalbedrag. Daar kan ik als fractie alleen maar toejuichen. Het is jammer dat het moet, maar we hebben dat diverse keren al benoemd. Moet dat niet geleidelijk omhoog? Nu gaat het in één keer heel fors omhoog. En onze vraag is eigenlijk, hoe zit het nu bij regiogemeentes? En die nu ook, die zullen ongetwijfeld ook een kaderbrief, kadernota hebben. En stellen die dat percentage ook niet zo hoog vast? Of zijn wij daar een uitzondering in?
Ja, dan zouden we gewoon de jaarrekeningen van de verschillende regiogemeenten moeten bekijken op dat punt.
Begrijp ik me, wees dat niet zo voorhanden dat u dat weet. Van, nou, het kan ook zo zijn, dat was misschien mijn achtergrond van de vraag van, u zit in een regio, u hoort hoe andere gemeentes daarmee omgaan. U hebben allemaal dezelfde problemen, hebben we ook gehoord. En is dat iets wat zeg maar meer in regioverband is aangegeven van, we gaan naar een hoger percentage?
Het is niet zo dat in regioverband is afgestemd van we gaan naar een hoger percentage. Maar ik ga er wel vanuit dat alle regiogemeenten met een hoger percentage zullen gaan werken. Maar exacte cijfers heb ik op dit moment niet paraat. Maar is wel te achterhalen. Ik bedoel, als dat de vraag is, dan...
Ja, het is wel de vraag.
Ja, precies. Nou, dan komen we daarop terug. Ja.
Wij gaan verder met de beantwoording. Dank u wel. Wethouder,
ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag van GBW die al eerder gesteld is door de heer Merkens in, destijds bij de GRECS-behandeling. En de vraag heb ik nogmaals doorgekregen. En een wat uitgebreide toelichting zal ik ook geven, omdat het best wel complex is. Maar ik hoop dat met deze uitgebreide toelichting er wat meer duidelijk over wordt. Want inderdaad, in het verleden is de reserve dorpsvoorzieningen gevoed vanuit het positieve resultaat van lopende grondexploitaties. Dat was destijds uit mijn hoofd 7 euro per vierkante meter werd eraan toegevoegd. Indien dergelijke positieve resultaten uit eigen ontwikkelingen gehaald kunnen worden, zijn die vrij te bestemmen en is er destijds gekozen om een deel te bestemmen voor de reserve dorpsvoorzieningen, wat ik net al zei. Tegenover deze realisatie van winsten staan uiteraard ook de risico's die worden gelopen met dergelijke eigen ontwikkelingen. Het is juist dat wij bij de ontwikkelingen van Hoevelaar fase 1 al in een voorgaand stadium van afspraken met enkele particuliere eigenaren op het gebied van de zogenaamde kostenverhaal. We hebben dat dus met hen afgestemd. Dit zijn kosten die partijen moeten bijdragen aan gemeentelijke investeringen, waar ook de betreffende ontwikkeling op particuliere eigendom profijt van hebben. Dat moet echt sec daar plaatsvinden. Ook bij de ontwikkeling van Hoevelaar fase 1 is de gemeente overigens samen met Zegewicht BV voor de grootste gedeelte eigenaar van het ontwikkelde gebied, ongeveer 7,2 hectare van de 9,1 totaal. Indien winst gerealiseerd wordt op die eigendommen is ook die winst weer vrij te besteden. Waar de gemeente geen eigenaar is van gronden in het te ontwikkelen gebied is de gemeente verplicht zogeheten kostenverhaal te plegen. De gemeente moet kostenverhalen waarover die gemaakt worden ten behoeve van ontwikkelingen van dat betreffende plan. Meer dan het verhalen van kosten is niet toegestaan. Een en ander is vastgelegd in de wet ruimtelijke ordening en het besluit ruimtelijke ordening. Presenteert vervolgens een lijst aan kostensoorten die dan verhaald kunnen en moeten worden. Voor deze te verhalen kosten wordt de hoogte bepaald door de zogeheten PPT-criteria. Dit houdt in dat kosten slechts verhaald kunnen worden voor zover realisatie van deze kosten toerekenbaar is aan de betreffende plan. Het kostenverhaal is daarmee aan strikte regels gebonden. Bij het kostenverhaal kijken we altijd welke kostenverhaal maximaal mogelijk is binnen de kaders. De kaders die we dus eerder hebben vastgesteld. Deze kritische analyse heeft ook plaatsgevonden bij het plegen van het kostenverhaal bij eigenaren in Hoevelaar fase 1. Dus daar is wel degelijk hebben we daarnaar gekeken bij fase 1. En alle binnenplanse kosten, alle kosten binnen de plangrens worden verhaald als ook bovenwijze kosten die in beeld zijn. De nieuw te realiseren ontsluiting voor de Hoevelaar op N224 is zo'n bovenwijks element. Die wordt volgende week behandeld. De toerekenbare kosten daarvan zijn opgenomen in het kostenverhaal. Ook bij de ontwikkeling van andere private eigendommen wordt telkens opnieuw kritisch geanalyseerd tot welke niveau kostenverhaal mogelijk is en welke kostensoorten dan verhaald kunnen worden. Overigens zullen met ingang van de omgevingswet op onderdeel kostenverhaal mogelijk andere regels gaan gelden. Ook dat zullen we uiteraard nauwkeurig volgen. Ik begrijp dat het nog steeds een heel complex verhaal is, maar ik hoop toch dat ik wat meer duidelijk heb gegeven, zodat we in fase 1 en de toekomstige fase doen wat mogelijk is binnen deze regelgeving.
Dank u wel. Het lijkt mij dat wij de bespreking kunnen afronden. Vraag is of het als hamerstuk naar de raad kan. Ik kijk met name even naar de fractie.
Mag ik nog één vraag stellen? Even om de collega's te plezieren. Zou het
collega Van der Hoef bij interruptie.
Neem me niet kwalijk. Een goed idee zijn om deze technische uitleg van de wethouder eventjes per mail ter beschikking te stellen aan een ieder.
Wethouder, kunt u dat toezeggen?
Ja, als daar behoefte in is, zal ik dat zeker doen.
Dan wordt dat stuk inderdaad nog rondgestuurd. Vraag aan het CDA naar aanleiding van de vraag over de procentuele vergelijkingen. Of dat aanleiding is om de kaderbrief te agenderen als bespreekstuk?
Nee hoor, dit mag als hamerstuk, omdat wij het eens zijn met het percentage wat hier
dan
gegeven is.
Dan stellen we vast dat de kaderbrief als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering gaat op 5 juli. Niet na de griffier, de heer Wiesnekker, bedankt te hebben voor de ondersteuning bij de voorbereiding, sluit ik hiermee deze vergadering. Dank voor uw bijdrage.
Dankjewel.
Toch vooral.
Toch vooral.